Ja, dat doe ik toch maar uit voor de zekerheid. Maar goed. We gaan naar Romeinen 12. Maar dat over die olijfboom. Maar goed, dat laten we nu even achter de rug. Dat hebben we gehad. Nogmaals, we hadden het er net ook even over. Als je begrijpt, de olijfboom staat voor toegang. Nou, wij hebben toegang. Het is nu bij ons. Het ligt voor Christus. De bedenking der genade. De heidenen. Het is nu bij de heidenen te vinden. Daar hebben we genoeg over gehad. En nu gaan we naar Romeinen. Even kijken. Ik zie dat ik wat verkeerd gepakt heb. Ah ja. Nou. Oké. Okay. Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. Dank u wel voor uw genade, Vader. Het woord van uw genade. En dat wij in staat zijn gesteld, Vader, door uw geest om te begrijpen. Het is niet alleen leer, het is ook vooral dat die leer in praktijk gebracht wordt. En daar gaat dit ook over. Dus Vader, dat wij dit ook tot ons mogen nemen. Het ook met het hart geloven en het ook zullen gaan toepassen in ons leven. Dat vraag voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, ik ga dit even neerzetten. Ik heb even wat opgeschreven van tevoren. Pompa. Het lijkt heel wat, maar kijk. Je komt in. Is het een beetje te lezen? Ja. Romeinen 12, wat is Romeinen 12? Is eigenlijk het vierde fundament of pilaar van de Romeinenbrief. Je weet, in de wereld, in de gelovige wereld wordt vaak gezegd, als je gelovig wordt, nou ja, dan ga dan met Johannes beginnen. Nou, daar heb ik niks op tegen. Maar wat je vooral moet gaan lezen is de Romeinenbrief. En dan zie je dus een indeling. Romeinen 1 tot en met 8 is een indeling. Die heb ik een keer gezien. Ik heb de studiebijbel. Niet recht gesneden, dat moet ik zelf doen. Maar ik gebruik hem soms en dan kan ik echt dingen ook leren. En die hadden deze indeling, vond ik wel mooi. Romeinen 1 tot en met 8 is de bekendmaking van Gods gerechtigheid. En dat klopt. Het gaat over het kruis. Mensen ongerechtig. En dan zie je hoe hij dus de mensen kan redden zonder dat het ten koste van zijn gerechtigheid gaat. Romeinen 9 tot 11 is de verdediging van Gods gerechtigheid. Vooral in verband met Israël. Heeft hij Israël onterecht aan de kant gezet en zo, dat soort dingen. Dus dat gaat over Israël en zijn gerechtigheid. Dat hij dus Israël inderdaad op zij heeft gezet. Dat kon hij ook doen. En dat hij ook weer terug gaat eind. Al dat soort dingen. En Israël die gaat er tegenin. Hoe kan je dat nou doen? Nee, dat mag hij doen. En dan hoofdstuk 12 tot met 16 is de toepassing voor Gods gerechtigheid. Ja, zeker. Dus wat in hoofdstuk 12, wat hebben we dan? Nou, je hebt heel veel dingen geleerd. En nu ga je het in je leven toepassen. Die andere indeling is nu iets meer gespecificeerd. En dan krijg je hoofdstuk 1 tot met 5, de rechtvaardiging door genade. In het Engels zeggen ze heel mooi, 1 tot 5, justification. En dan, dat is de rechtvaardiging. En dan hoofdstuk 6 tot met 8, gaat over sanctification. Dat is heiliging door Gods genade. Dat is Romeinen 6 tot 7, 8. Dood voor de zonde, dood voor de wet en dood voor het vlees. Dat heeft te maken, dat moet je weten om een heilig leven te kunnen leiden. Dat is, moet je weten. Dan ben je in staat om voor zijn glorie te leven. Romeinen 9 tot 11 heeft natuurlijk met Israël te maken. Nu, in het verleden, heden en toekomst. En hoofdstuk 12 tot 16 is de praktisering van de genade. Hoe? Door de gezonde leer. Dus, zegt hij ook in hoofdstuk 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt, daar neem je het, tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En niet gelijkvormig aan de wereld te worden. Dus ja, ik, zegt Paulus, ik bid u dan. En wie bidt dan eigenlijk? Paulus zegt, ik bid u. En Paulus, die zegt toch over zichzelf, ik zie je druk schrijven. Maar ik bid u dan, ja. Ik, de apostel van de heidenen. Ik, Paulus, jullie apostel. Ik, Christus die in mij spreekt, toch? Is het? Dus wij lezen ook wel veel over Paulus. Maar het is Christus die dat tegen ons zegt. Net zoals Mozes. Ik. Heeft hij het ook over in het Oude Testament. Ik. En als je naar mij niet luistert, dan zal de Heere Dan gaat er dat en dat gebeuren. Als je naar mij niet luistert, wacht even naar mij. Ja, ik, Mozes, de spreekbuis van de Heer met hoofdletters in het Oude Testament. Zo is Paulus dat nu in de bedenkende genade voor ons, ja. Nou, en dat is mooi, dan zie je, ik bid u dan, broeders. Nou, hoe praat de wet? Gij zult dat en dat doen. En gij zult dat en dat niet doen. Want anders, geboden, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Dit is genadetaal wat je leest. Ik bid u dan. En wat is bidden, ja? Ik bid u. Dat is tegenovergestelde van de wet. En het bidden, dat betekent een ander woord ook voor... Het is niet bidden dat je tot de Heer spreekt. Bidden, dat bidden niet. Het heeft met smeken te maken. Ja, verzoeken, maar smeken is nog... Gaat nog dieper. Denk je, hè? Paulus smeekt? De God van de Bijbel smeekt? Ja. Ik bid u dan, broeders, Efeze 4... dat gij wandelt waardiglijk de roeping... waarmee gij geroepen zijn. Dan zeg je het ook. Ik bid u, ik smeek u. En wie weet er nog eentje? Wij zijn gezanten van Christus, toch? Alsof God door ons baden... alsof God door ons smeekt... wij bidden u van Christus wegen... laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vers 20. God is niet te trots, hè? God, de schepper van de hemel en aarde... smeekt de mensheid... dat zij zich met hem laten verzoenen. En hoor je mensen over, die hebben een beeld van God. Een straffende God die zo klaar staat, alsof hij plezier heeft om de mensen te straffen en te vernietigen. Hij smeekt ze om ze te redden. Dat is toch geweldig? Dat is iets bijzonders als je dat leest. En dan door de ontfermingen Gods. Dus Paulus smeekt dat... Door, dan, wat is het woordje dan? Om die reden. Dat door de ontfermingen Gods. Nou, wat is door de ontfermingen Gods? De barmhartigheden van God zijn dat. Dat je dan uw lichamen gaat stellen tot een levende, heilige, gode, welbehagelijk offer aan het welke redelijke Gods is. Dus hij smeekt ze door de ontfermingen Gods. Dat is dus de motivatie om... jezelf te stellen tot een levende, heilige en welbehagelijke offerande. Je moet een motivatie hebben, toch? Ik bedoel, waarom zou ik nou... ik ben gered, klaar. Toch? Of waarom zou ik gelovig worden? Er zijn allemaal redenen voor. De reden dat je gelovig wordt, gered wordt. Ik wil niet naar de hel. Ik wil niet verloren gaan, ja. Niet omdat ik al van God hield, want hoe kon dat? Ik kende hem helemaal niet. Maar ik wist wel, ik ga verloren. En toen hoorde ik, hij stierf voor jouw zonde. Hé... Toen heb ik het aangenomen. Nou, Paulus heeft nu geleerd... Romeinen 1 tot en met 11 helemaal. Over zijn gerechtigheid. Dat hebben we allemaal geleerd nu. Dus wat komt na leer? Praktijk. En daar gaan die hoofdstukken over. Daarom, laat dat je motivatie zijn. En dit is de motivatie, de barmhartigheden van God. Ja? Nou, wat is dat dan? Kijk, hij gaat door naar hoofdstuk 11... En kijk in 11 vers 30, 32. Gelijkerwijs ook gij lieden, heidenen, eertijds Gods ongehoorzaam geweest zijt, maar nu in de bedenkende genade, barmhartigheid, en dat is hetzelfde als ontferming, of ontferming hebt gekregen, door de ongehoorzaamheid van deze. Dus wij heidenen hebben nu barmhartigheid gekregen door de ongehoorzaamheid, door het ongeloof van Israël. Daardoor is God naar ons gegaan, dat plan was verborgen... Maar het komt pas nadat Israël in ongehoorzaamheid was besloten, in ongeloof. Toen ging de barmhartigheid, de ontferming van God, ging naar ons toe. Alzo zijn ook deze Israël nu, dat is nu, ongehoorzaam geweest, ongelovig, opdat zij door uw barmhartigheid, door uw ontferming, dat God zich over jullie ontfermd heeft, verleden tijd was dat niet zo, dat was bij Israël, zou barmhartigheid krijgen. Dat Israël door ons ook die ontferming gaat krijgen. Zoals wij eigenlijk toen het bij Israël was, konden de heidenen die barmhartigheid ook krijgen. Dan moesten ze wel natuurlijk naar Israël toe. Want daar was het te halen. Want God, kijk, en daarom kan nu het evangelie van verzoening gepreekt worden. Ik smeek, God smeekt via ons, laat je met God verzoenen. Als je niet zo in die woorden zegt tegen iemand, maar je vertelt hem, je moet Christus die voor je zonde is opgestaan, dat moet je geloven, door je gered. Dat is ook het evangelie van verzoening. Allen onder ongehoorzaamheid besloten opdat hij hun allen barmhartig zou zijn. Ja, dus we leven in de tijd al 2000 jaar dat God barmhartig wil zijn voor ons en is en ontfermend. Hoe weet ik dat? Nou, dat heb ik wel in Romeinen 1 tot en met 11 geleerd, toch? Ja, hij eindigt daar ook mee in hoofdstuk 11. Dus nu zegt hij, ik smeek u broeders door die ontfermingen van God. Je weet het nu, je begrijpt het nu, ik heb het uitgelegd tot en met de olijfboom, ja. Dat je dan uw lichaam gaat stellen. Maar ja, dat is een motivatie. Een genade motivatie is dat. Ja, waarom doe je dingen? Kijk, als je kijkt even in Filemon, die lezen we niet altijd, maar laten we het nu even wel doen. Daar zie je eigenlijk de hele leer van Paulus, zie je daar in die ene brief, dat korte briefje, weergegeven in praktijk. En Filemon, dan zie je dat Paulus zegt in 1 vers 8. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is. Waarom? Paulus is de apostel van heiden. Dus Paulus heeft autoriteit in elke gemeente waar hij ook komt. Een ouderling heeft dat alleen in de gemeente waar hij is. En de profeet ook. Maar Paulus is de apostel. En de apostel had in elke gemeente autoriteit. En hij heeft inderdaad, hij kan hem bevelen om die Filemon terug te doen. Maar wat doet hij liever? Zo bid ik nochtans, kijk, bid ik nochtans door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten, Paulus een oud man en ook een gevangene van Jezus Christus. Zie je, hij bidt liever door de liefde als door hem te bevelen. Ja, ik bid u dan. Kijk, in 2 Korinthe 10 vers 1. 2 Korinthe 10 vers 1. Dus dit is, dat lezen we vaker, hier 2 Korinthe 10 vers 1. Voorts ik, Paulus, zelf bid u, hoe? Door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Dus als Paulus spreekt, Christus spreekt in hem toch? En hij spreekt hier hoe? Door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Dus inderdaad, we hebben het wel keer over Paulus. En mensen zeggen wel eens, ja, wie Paulus lijkt jullie wel God wel. Nee, dat is hij niet. Maar het is Paulus, het is Christus die in Paulus spreekt. Zeker. En hij spreekt nu tot ons, Christus, met die zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus in Paulus. Zo worden wij, zo spreekt Christus ons nu toe, hè? Zo spreekt hij ons nu toe in deze bedenkende genade. Nou ja, terug naar Romeinen. Dus wat is onze motivatie? De liefde van Christus, die dringt ons, toch? De zachtmoedigheid, de goede tierenheid moet ons ook bewegen. De liefde, dat is onze motivatie, de genade motivatie. En onder de wet heb je dat helemaal niet. Ik snap eigenlijk niet, mensen die willen graag dan zien onder de wet zijn. Maar wat is je motivatie dan? Ja? Dat is er één niet. Dat is je moet het doen. Nu moet jij zelf de keus maken. En dat kan je gebruiken, die vrijheid. En je kan de vrijheid ook misbruiken. Ja, die vrijheid heb je, ja. Dat is zo. Dat is zo. Nou, als je dus vers 1 ziet dat hij dat smeekt aan ons, ja. Dat we dat gaan doen. Dat lichaam gaan stellen. Ter beschikking stellen. Als een offerande. Dan is dat een vraag. Niet aan kinderen. Ja, kinderen van God. Maar vooral zonen van God. In verband met hun zoonschap. Want ja, als je erover nadenkt, als jij deze vraag stelt, Paulus, hij heeft ons hierin geleerd, 1 tot en met 11, dan weet je al een hoop, hè. We hadden het net nog even over, voordat de dienst begon, van heel veel gelovigen in het lichaam van Christus hebben dingen, maar weten het alleen niet. Omdat ze het niet recht snijden, maar dat wil niet zeggen dat ze het niet hebben. Ze zijn allemaal gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Maar je weet het pas echt als je Paulus gaat lezen. Nou, Dus je hebt nu ook, Paulus richt zich hier tot ons, maar tot mensen die dus Romeinen 1 tot met hier hebben gelezen. Lees ook over het zoonschap, we hebben de geest van het zoonschap. Wat is dat zoonschap? Nou, een volwassen zoon die in Gods plan deelneemt. Hij heeft ons die positie gegeven. Nou ja, wat verwacht je voor een reactie van een volwassen zoon? Een vader en zijn zoon bijvoorbeeld. Nou, kijk bij mij in Galaten 3 vers 24. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Zie je? De wet is een tuchtmeester. Je zou kunnen zeggen een schoolmeester. Iemand die zegt van, je moet dat doen, je moet dat doen, je moet dat doen. En als je dat niet doet, dan dat en dat en dat. Dat doe je bij kinderen, toch? Ja, zeker. Tot Christus, opdat wij uit geloof zouden gerechtvaardigd worden. Zie je? Het is tot Christus. De wet laat zien dat je een verlosser nodig hebt. Maar toen het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. We zijn niet meer onder de wet. De wet is voor kinderen eigenlijk. Ja. Kijk, hoofdstuk 4. Ik zeg zo lange tijd, als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niet van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Ja, dat is dus een kind, die moet je zeggen, je moet dat doen, je moet dat doen en dat doen. Nou, wat verwacht je van een kind, ja? Wat verwacht je van een kind als je wat aan hem vraagt, ja? Verwacht je gehoorzaamheid op basis van dankbaarheid aan zijn ouders, een kind heb ik het over, die daar dus daar in de zonneschool zitten, hè? Doen die allemaal omdat ze zeggen, ik ben zo dankbaar dat mijn vader en moeder mij op de wereld hebben gezet. Toch? En daarom ga ik Tom gehoorzamen. Ja, ik pik jou er elke keer uit, want je zit er dichterbij. Maar we weten, dat is niet zo. Het is heel wat anders als degene die, waar jij dit vertelde, die de rechtszaak heeft in India, die rechtszaak tegen zijn ouders heeft aangespannen, omdat hij er niet om gevraagd dat hij op de wereld gezet werd door hun. Toch? Zo was het, toch? Ja, ja, alles, de gekste dingen. Dus, maar goed, nee, je verwacht geen gehoorzaamheid op basis van dankbaarheid voor kinderen. Maar van wie verwacht je het wel? Van volwassenen. Daar moeten ouders, kinderen ook wedervergelding doen aan hun ouders, zegt Paulus. Kinderen hebben, de ouders hebben ze op de wereld gezet, ze hebben ze verzorgd, eten gegeven, hun best voor, enzovoort, enzovoort. En als ze eenmaal ouder worden, ja, dan is het niet zo meer dat de ouders voor de kinderen gaan zorgen. Dan gaan kinderen, als het goed is, voor hun ouders zorgen. Maar goed, dus dat, die vraag van Paulus hier is dus aan volwassen zonen, zo horen ze tenminste te zijn. En dat dan hun motivatie zal zijn, ik ga het doen, ik wil het doen, ik maak die keus vanwege die ontfermingen Gods. Ik begrijp nu uit Romeinen 1 tot en met 11 wat hij allemaal gedaan heeft voor mij. Dus niet meer de wet, ik moet het, jij moet nu zelf de keus maken, ja. Dus de keus die je nu maakt, want hij bidt hun, hè? Dus jij moet de keus maken. De keuze is nu niet meer gedwongen, zoals met een kind onder de wet. En je eigen kinderen, die moeten het doen, omdat papa zegt het. Maar het is nu uit geheel vrije keus. En die keus die maak je, die is gebaseerd op wat? Nou, je overdenkt het. Hè, hij zegt dit. Nou, het is ook aan mij gericht. Daar ga ik eens over nadenken, ja? Ja, daar ga ik over nadenken. Dat is wat je hebt, hè? Je hebt een gezonde leer. Je leest het. Je overdenkt het. En dan maak je een keus. En dan ga je het toch doen. En dat is vers 3. Door de genade die mij gegeven, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgene wijs behoort te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als een ingeluk de mate des geloofs toebedeeld heeft. Ja, de mate des geloofs. Die groeit hoe meer begrijpt en kent van deze Bijbel. Maar goed, de maatstaf, ja. Maar dat wij niet gaan denken boven wat wij zelf zijn, maar matig in overeenstemming met de gezonde leer. Mijn denken moet gebaseerd zijn op de gezonde leer, ja. Nou, en dan zegt hij ook stellen dat wij uw lichaam, ons lichaam stellen. Wat is stellen dan? Nou, je ziet ook erachter staan tot een levend, heilige en gode en dan welbehagelijke offeranden. Dus dat wij ons lichaam stellen tot een offeranden. Nou, ik maak offertes. Wat is een offer? Een offerte, wat is een offerte? Dat is een aanbieding. Ja. Nou, een offer is ook iets, is ook een aanbieding. Ja? In het Oude Testament was dat een dier, een plaatsvervangend sterven. Een dier wat onschuldig is, dat neem jij mee. Het is wel jouw dier, je moet het wel zelf betalen. Ja? En die bied je aan de priester en die gaat het dan voor je offeren. Nadat je eerst de handen erop hebt, zijn erop gelegd. Dus dat hij als waar symbolisch die zonden zijn op hem overgegaan. En dan wordt het aan de Heer aangeboden, wordt geofferd. Dat is offeranden in het Oude Testament. Maar nu moet ik mijzelf dus gaan opofferen. Moet ik dan ook, net zoals Abraham en Isaac, moet ik dan ook op een altaar neergelegd worden? Nee, het is mijn persoon in zijn geheel. Dat ik mijzelf aan ga bieden aan de Heer. Kijk, het betekent presenteren. Dat wij uzelf, dat jij je lichaam stelt, presenteert tot die offeranden voor God. Nou, dat is een serieuze zaak. Kijk in Leviticus 16 even, want offeranders denken we natuurlijk ook vooral uit het, aan het Oude Testament. Leviticus 16, vers 7. Leviticus 16, vers 7. Geluid zat uit. Nee, toch? Oh, nee, dat is een oud berichtje. Ik zie het al. 16, vers 7. Kijk, daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn, offeren. En zal voor zijn huis, voor zich en zijn huis verzoening doen. Zie je? Offeren. Dus aanbieden. Hij wordt gedood en geofferd op het altaar. Leviticus 16, vers 6. Vers 7. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren. Zie je het woordje stellen staan? Stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. Zie je? Dus hij stelt ze daar voor de deur der samenkomst, waar God woont erachter. Dus hij zet ze daar neer en hij biedt ze aan, hij presenteert ze daar voor het aangezicht des Heren. Dat is wat er gaat gebeuren. En dat is een serieuze zaak. En dat moet een volmaakt offer zijn natuurlijk, ja. Nou, dat. En dat is bij ons ook zo. Ga mee naar Romeinen 6, vers 13. Stellen, het woordje stellen. Zie je, dus hij stelt die dieren voor het aangezicht des Heren, die offerdieren. En Paulus gebruikt het woordje stellen ook. En dat betekent gewoon presenteert. Het heeft te maken met een keuze te maken, 6, vers 13. Stelt uw leden niet ter zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Zie je, dat is het hoofdstuk 6. Dat is de heiligmaking. Dat is de keus die je maakt tot een wapen der gerechtigheid. Dat is je dagelijks leven. Dus stellen, dat is de tweede keus die je maakt als je gelovig wordt. Ja? Wat is stellen? Hier. Dus je weet dit. Ik ben dood voor de zonde. Ik stel nu jezelf ter beschikking, presenteer je nu aan de Heere als een wapen der gerechtigheid. Zie je, dat is die keus die je moet maken. Dus Paulus ons erop roept stellen tot een lichaam, tot een levende offeranden, heeft het daarmee te maken. 2 Korinthe 11 spreekt toch ook over, ik heb met een ijver Gods over u geijverd om u als een reine maagd, staat er dan, voor te stellen aan een man Christus. Ja, dat zie je met een trouwerij ook bijvoorbeeld. He, dat je de vader die geeft de dochter, komt hij met de dochter de kerk, of de kerk, het gebouw in de kerk, ja. En dan geeft hij zijn dochter, presenteert hij aan haar man, toekomstige man. Biedt hij haar aan. Dat is mooi om te zien. Zoals Paulus het ook zegt, voorstellen als een reine maagd aan een man. Zo komt de vader ook met een maagd en presenteert die, biedt die aan, aan haar toekomstige man. En de vrouw, op dat moment, staat ze bij de man, is ermee getrouwd. En dan zie je dat de vrouw, de man die moet haar uit het huis halen. Zo staat het in Genesis 1. Hè? De man die verlaat het huis gaat die haar ophalen en dan gaan ze samen, gaan ze in een huis wonen. Hij gaat haar ophalen. En dan, zoals je dat in zijn trouwdienst ziet, dat hij dan wordt aangeboden, maar dan zie je dat die maagd, die gaat dan niet meer doen wat de vader zegt wat ze moet doen. Ze is nu geworden van een andere man. En dat is haar man. En we weten wat de Bijbel zegt, hè? De man moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet de man respecteren en onderdanig zijn. Dus nu krijg je dus dat zij zich aanbiedt aan de man om te doen wat de man wil. Let op, hè, ik spreek tegen gelovigen. Want als ik dit in de wereld zeg, dan hebben we gelijk een groot probleem. Ja? Snap je? Maar dat is de offer. Het aanbieden dat ook daar gebeurt. Zo worden wij ook aan Christus gepresenteerd als een reinig maagd. Dat wil zeggen, dat heeft met onze wandel te maken natuurlijk. Een heilige wandel. En Paulus roept ons op nu om dat te gaan doen. Kijk. Uw lichaam. Stellen uw lichaam tot een levende offer aan. Waarom mijn lichaam? Bedoel ik dan mijn lichaam alleen? Wat is dat dan precies, ja? Het lichaam. Dit is mijn lichaam, ja? Maar mijn lichaam is, hij bedoelt geest, ziel en lichaam. De totale mens. Mijn persoontje, de gehele mens. Waarom? Van wie ben ik? Ik ben van de Heer Jezus. Ik ben van de Vader, ja? Ik ben duur gekocht, toch? Als je naar 1 Korinthe 6 gaat, dan zie je, dan heeft hij het over hoererij. Nee, dat lichaam is niet voor de hoererij. Het is voor de Heere. Dan heeft hij echt over in verband met hoererij. Dat je je lichaam voor hoererij ter beschikking stelt. Dat kan niet het geval zijn. Hij zegt, beheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke goden zijn. Want ik ben niet meer van, nou, laat ik 1 Korinthe 6, het laatste vers. Even voor de alle duidelijkheid. Vers 13 ziet staan. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam. Zie je, dat is echt over ons lichaam. En als je kijkt naar vers 19. Weet gij niet dat uw lieden lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is? Dat gij van God hebt, dat gij u zelfs niet zijt. Want gij zijt duur gekocht. Dat is een dure prijs, toch? Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Dus totaal. Zoals Christus, ga mee naar Efeze 5 vers 2. Heeft zichzelf geofferd, hè? Efeze 5 vers 2, waar denken we aan? Zo ziet de wereld eigenlijk het kruis. Christus aan het kruis. Zijn lichamelijke sterven. Dat hij daar gehangen heeft en dood is gegaan. En kijk, vers 2. En wandelt in de liefde gelijke wijze ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Een offerand en een slachtoffer goden tot een welriekende de zichzelf. Dat is de hele mens. Geest, ziel en lichaam. Het is niet alleen dat hij daar hing zo en hij is daar. Dat was vreselijk. En lichamelijk gestorven is. Waar heeft hij ons van bevrijd? Van de poel des vuurs, hè? Dat is dat zijn ziel zich tot een offer voor de zonde heeft gesteld. En God heeft hem daar verbrijzeld. Dus het is geestelijk, het is onzichtbaar. Ja, maar is het wel gebeurd. Dus dat was niet alleen zijn lichaam, maar de totale mens, Jezus Christus. Ook van binnen. En zo zegt Paulus ook, ja, dat wij ons lichaam stellen, zeker ons lichaam. Maar waar begint het? Het begint hier. Daarom eindigt het ook, het is een redelijke godsdienst. Dat moeten we goed begrijpen. Een levende, heilige, welbehagelijke offerander. Wat is een levende offerander? Dat is tegenovergesteld van dood. Ja, in het Oude Testament waren er net dode offers. Dieroffer moest eerst geslacht worden. Nee, nu een levende. Dus er zijn niet zoals in het Oude Testament dat ze voor de Moloch hun kinderen gingen offeren. Dat gebeurde. Ze werden gewoon gedood. Nee, ons hele lichaam als een levende offerande. Wat is dan dat levende offerande, ja? Dat is sowieso een toegewijd leven aan de Heer. En dat kan ik nu doen. Want als je kijkt in Romeinen 6 vers 11. Let op, hè. Ik begrijp Romeinen 6 nu, want ik ben dood voor de zonde. Ja. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde. Vers 10, eenmaal gestorven, dat hij leeft, dat leeft hij goden. Alzo ook gij lieden, wij dus, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Ik ben voor God levend, nu. Mijn positie En ik weet, ik ben dood en begraven. Ik ga nu in de nieuwe mens leven. En nu kan het ook. Ik kan het ook, want als je kijkt in vers 22. Nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde het eeuwig leven. Uw vrucht tot heiligmaking. Zie je, ik kan het nu. Ik heb nu vrucht tot heiligmaking. Hoezo? Ja, dat komt, ik begrijp, ik doe nu de dingen in de nieuwe mens. Niet in die oude Jan Stelmer, de zondige natuur. Nee, want als je kijkt in vers 4, dan eindigt hij dat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dus in de nieuwheid des levens, niet in de oude mens. Want kijk in 7 vers 4, dan lees je ook, zo dan mijn broeders, gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus. Zie, ik ben ook dood voor de wet nu. De wet heeft niks meer over mij te zeggen. Ik ben gestorven, maar ik ben ook opgestaan. Opdat gij zoudt worden van een ander, namelijk degene die van de dood opgewekt is, opdat wij godenvruchten dragen zouden, hè? Je moet wel de keus maken. Je moet wel recht snijden. Voor God vruchten dragen. Ik kan nu een heilige levenswandel hebben. Maar dan moet ik weten, ik ben voor de wet gedood. Want kijk, hoe was het? Ik kan hiervoor ook goede, misschien wel hele mooie vruchten gedragen hebben, maar dan moet je het woordje goden wegschrappen. Dan is het voor mezelf. En dan denk ik God te behagen en dat hij mij gaat accepteren. Nee. Maar kijk, toen wij in het vlees waren onder de wet, vrochten de bewegingen der zonde, de lusten, de hartstochten, ja, die door de wet zijn. De wet beweegt de zonde in mij. Absoluut, komt in beweging. Om de dood vruchten te dragen. Zie je? Ik was dood. Ik kon alleen maar voor de dood vruchten dragen. En dan komt Paulus natuurlijk met de conclusie: ik alleen dat mens onder de wet. Dus ja, dat zijn dode offeranders. In het vlees is het dood. Het is niet levend. Het is dood. Kan voor God niet bestaan. Ik was dood als een ongelovige. Ik heb het ook geprobeerd voordat ik ging geloven. Hè. Ik was in de kerk en alles. En ik probeerde het. Maar het werkte niet. Ja. En toen kwam Gods geest in me wonen. En met recht snijden. Kan ik het wel voor God vruchten dragen. Wat onder de wet niet kon. En nu zijn het de vruchten die ik toen deed. Misschien waren ze in mijn ogen toen de tijd wel mooi. Maar niet in Gods ogen. Ze waren uit een dood mens. En nu uit een levend mens. Want ik ben opgestaan. Ik ben levend in Christus. Ja, en nu is mijn offerande. Kan ik mij dus ter beschikking stellen tot een levende offerande. Zeker. Want kijk in Romeinen 8 vers 11. Indien de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Het is het sterfelijke lichaam waar mijn zondige natuur in zit. Dat, wat kan niet anders dan zondig, ja? Hoe overwin ik dat? Dat kan door Gods geest in mij samen met de gezonde leer. Indien de geest in u woont. Hij moet in u wonen sowieso, maar hij spreekt u vooral in gehoorzaamheid des geloofs. En dit gaat niet over onze opstanding, over de opname. Dit gaat over ons dagelijks leven. En dan zie je, hé, mijn sterfelijk lichaam, dat betekent, het gaat dood, dat weten we. We gaan allemaal dood, of de Heer komt eerder. Maar dan kan hij in dat sterfelijke lichaam, kan hij toch nu dat levend maken. Zie je? Gaat niet vanzelf. Hij doet het in mij. Hoe? Door zijn geest die in u woont. Dat is een levende offerande. Dat is een aanbieding die hij kan accepteren. Omdat het is hij die het in mij doet. Nou, maar ja, dan lees je natuurlijk ook vers 13 erbij. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Zie je, dat is dat ik door het vlees het ga doen. Het zij onder de wet. He, maar van Paulus afwijkt. Maar niet in de nieuwe mens in ieder geval. Maar indien gij door de geest, heb je weer, de werking des lichaamsdood, zo zult gij leven. En deze mijn vrucht is ook een levende vrucht voor God en een levende offerande. Ja, in de nieuwheid des levens. Nou, terug naar Romeinen 12. En dan heilige. Ik heb besloten om toch dat vers gewoon helemaal uit te nou, niet helemaal uit te kleden, maar toch. Ik vind, er staat zoveel in, dat we dat goed begrijpen. Een heilige en Gode welbehaaglijk offerander. Levend, dat weten we nu. We kunnen dus een levende offerander zijn voor hem. Dat kan nu. Dat is, wij zijn daartoe in staat gesteld. En dan spreekt hij nu ook over een heilige. Ja, wij zijn van eigenaar veranderd, toch? Wij waren eerst van doende de wil des vlees en van de oosten van de macht der lucht. Zoals de Heer Jezus tegen de Joden zei, de duivel is jullie vader geestelijk. Zijn wij geen haar beter, in de ene genade is de duivel ook de vader van alle mensen die zo geboren worden, hoor. Ze moeten allemaal Gods geest krijgen. En dan zijn ze van eigenaar veranderd. Dan zijn ze niet meer van hem, dan zijn ze nu van God de Vader. Dus dat is gebeurd, ja. En God heeft dat gedaan, Christus heeft dat gedaan, zodat hij de gemeente, heeft hij nu gekregen, we hebben nu de gemeente. En hij heeft ze voor wie? Voor de gemeente gegeven. Zodat hij haar zichzelf kan voorstellen, heilig en onberispelijk. Nou, dat is in positie, zijn wij in Gods ogen, zijn wij heilig en onberispelijk. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven, staat in Efeze 5. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven, om zich een gemeente voor te stellen, dat zijn wij aan zichzelf, heilig en onberispelijk. Die reine maagd, waar Paulus het over sprak. Alleen Paulus spreekt over praktijk. In Efeze is het wel positie, maar het is natuurlijk ook een dubbele waarheid. Wij kunnen dat, moeten dat ook in ons leven natuurlijk ook gaan toepassen. Ben je een heilige? Ga dan ook leven als een heilige. Ziet God jou als onberispelijk? Laat het dan niet zo zijn dat de wereld ziet iemand die als een onberispelijke leeft. Of onheilige leeft. Dat is weer die keus die je moet maken. Maar dan heb je het over positie en praktijk. We hebben het over de wil van God. Hè? Wat is de wil van God? Hè? Ja, denk in de context. Dat klopt, want hij wil natuurlijk dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen, maar er staan meer dingen over de wil van God. Hij wil onze heiligmaking, zie je? Nou, dat kon ik niet. Nu wilde hij het. En het kan ook, ja? We zitten in Romeinen. We hebben Romeinen 1 tot en met 11 behandeld. Gods gerechtigheid. Hoe hij dat heeft opgelost. Ik hoef het niet meer te verdienen. Ik hoef het niet voor wat te doen. Ik heb het allemaal gekregen. Dus nu gaan we die gerechtigheid ook in praktijk brengen. Wat ik daarvoor gelezen heb. En dat kan u. En dan een heilige offerande. Ik ben met Christus gekruisigd, toch? En ik leef. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik hoe? Door het geloof van de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Dus mijn leven leef ik nu, dat is praktijk, door het geloof van de Zoon van God. En het geloof van de Zoon van God, dat zien wij in de evangelie natuurlijk wat hij gedaan heeft. Gehoorzaamheid aan de Vader. Maar nu leven wij natuurlijk het geloof van de Heer Jezus Christus vanuit de brief van Paulus. Want dat is nu het geloof van de Zoon van God. Dat is wat God wil dat wij nu gaan doen. En dat is wat Paulus ook bedoelt natuurlijk. Ik heb jullie dat geleerd. Laat je motiveren door die warmhartigheden en die ontfermingen van God. En maak nou de keus dat je een levende en een heilige offerander. Nou inderdaad, je weet, heilig offerander. Ik ben zelf van mezelf niet heilig, maar hij ziet mij wel als heilig. En nu ga ik veranderen naar het beeld van zijn Zoon. En hoe meer je natuurlijk daarin gaat wandelen, hoe meer je aparte komt te staan van de wereld. Zeker. Zeker, dat is absoluut het geval. Dat ervaren we natuurlijk allemaal. Nou, en dan moet het ook een Gode welbehagelijk offerande zijn. Een welbehagelijke, dat betekent een welgevallig offer. Een aangenaam offer. Hij heeft alles al gedaan. Kunnen wij God teleurstellen? Nou, God weet al lang hoe wij in elkaar zitten. En hij heeft alles gedaan. Maar we kunnen toch wel de geest bedroeven. Dat kan dus nog steeds. Dat heeft met zonde te maken natuurlijk, ja. Het roept de Heilige Geest Gods niet. Maar goed, wel een aangename offerander voor God. En dat kan je doen. Wanneer is een offer voor God nou aangenaam? Als het in overeenstemming met zijn voorschriften geofferd wordt. Dus als je denkt aan een Leviticus in het Oude Testament bijvoorbeeld. Daar waren allemaal voorschriften voor de offers. Laten we even kijken in Leviticus 27. Leviticus, daar staat natuurlijk allemaal de voorschriften ervoor. En er zijn meerdere teksten, maar ik ga naar deze. Leviticus 27 vers 11. Daar staat. En indien het enig onrein beest is, van het welk men de Heere geen offerande offert, zo zal hij dat beest voor het aangezicht des priesters zetten. Kijk, en de priester zal dat schatten, nadat het goed of kwaad is. Naar uw schatting, priester, zo zal het zijn. Dus je komt met een dier aan, en dus de priester gaat schatten of dat dier wel geofferd mag worden. Of het wel een goed dier is. Waar doet hij dat mee? Ik vind die kleur niet mooi. Of vind hem. Nee, er zijn voorschriften van God voor. Dat is aan de hand, kijk, in 22 vers 20. 22 vers 20 is een tekst. Dat gaat over de vrijwillige offers, maar het geldt voor alle offers. Het zal naar u welgevallen zijn. 20. Gij zult niet offeren iets waarin een gebrek is. Want het zou niet aangenaam zijn voor u, dat wil zeggen. Ten eerste, de priester kijkt dus, is een offer wat aan de voorschriften voldoet? Nou, je weet, mag niet mank lopen, mag niet ziek zijn, al zo'n dingen. Hij moet gewoon prima zijn volgens de regels van die God gegeven heeft. En dan, het zal dus volkomen zijn. Opdat het aangenaam zijn. Waarin er gebrek is, want je ziet in vers 21, dan zie je, dat las ik net, het zal volkomen zijn. En dan ook opdat het aangenaam zijn. Dus in vers 20, want het zou niet aangenaam zijn voor u. Dat wil zeggen, dan is het voor God niet aangenaam. Niet welbehagelijk. En dat ben jij dus ook niet. Dus jij bent niet aangenaam. Omdat het voldoet niet aan de voorschriften die God gesteld heeft aan het offer wat gebracht wordt. Ja, zeg, ik heb een heel mooie, prachtige koe en ik heb er nog eentje die is wat minder waard, dus die geef ik aan de Heer. Snap je? Nee, alleen het beste is voor hem goed genoeg. Nou, past dat nou op onszelf toe? Ook als Paulus er over spreekt, wel behagelijk, ja. Dat is dus een term, aangenaam, dat zie je meer staan in het Engels. Soms hebben ze in het Engels één woord vooral, wij hebben soms verschillende woorden gebruikt in de Statenvertaling, dus daarom leg ik dat ook uit. Maar die welbehagelijk offerander, dat is dus een offer wat dus God welbehagelijk is, wat hem aangenaam is. En als het offer wat toegebracht werd, maar mijn offerander, dus mijzelf, voor God aangenaam is, ben ik het voor hem ook. Ik heb het over onze wandel, hè. Want in mijn positie ben ik altijd aangenaam voor God. Wij zijn voor goden een goede geur van Christus, toch? Dat zijn we altijd. Niet altijd voor de mens, ja. Voor een ongelovige zijn we soms een kwade geur. En voor de gelovige soms ook. Of ze nemen het aan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar kijk, welbehagelijk dus, ja. Dus nou moeten we het woord en water snijden. Want hoe ben ik nou een welbehagelijk offerander voor God? Dan moet ik het snijden. We hebben het eerste gedeelte over Matthäus gehad. En daar zie je allemaal voorschriften die hij daar geeft. Als ik mijzelf daar nu onder stel, wat was het evangelie? In bijvoorbeeld in Marcus 16 geeft hij de opdracht. Maar je ziet het ook in eind Matthäus. Je ziet het voor in het Koninkrijk. Je ziet het met Pinksteren. Bekeert u, laat u dopen. Tot vergeving de zonde. Ja, dat moest. Nou, de gelovigen die deden dat. De Pinkster ziet het ook gebeuren. En iedereen die naar luistert, ook straks in de grote drukking in het Koninkrijk, dat zal allemaal aangenaam zijn voor God als je daarnaar luistert. En als je dat opvolgt. Als je dan Hebreeën en Johannes, 2 Johannes en Petrus en Evangelie gaat volgen, dan ben je een aangenaam offerander voor God. Maak je de juiste keuze. Maar we leven toevallig nou in de bedeende genade. Ja? Dus als jij nu een aangename offerander wil zijn, wat toen aangenaam was voor God, wel behagelijk. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 17? Ik ben niet gezonden om te dopen. Nou, als er één punt is waar discussie over is, en er zijn er nog veel meer, maar is dat het natuurlijk. Dus ja, nu is wel behagelijk of veranderen voor God, dat wij voor die één doom blijven staan en dat verkondigen en naar leven. Maar als we daar gaan afwijken, toch gaan dopen, dan is jouw offerande niet aangenaam. Dus je moet heel goed opletten dat je het woord der waarheid wel gaat recht snijden. Want anders, als wij dus naar dat aangename uit de evangelie gaan, wat zegt Paulus dan van die Galaten? Indien iemand u een evangelie verkondigt, een andere evangelie, wat ben je dan? Ben je vervloekt. Nogmaals. Niet qua positie, hè? Dat we dat goed begrijpen. Want Christus is wel een vloek geworden voor mij aan het kruis. Ja? Dus ik ben geen gevloekte, ik ben een gezegend iemand. Maar in mijn wandel kan er nog steeds, dan ben ik van God eigenlijk afgesneden. Dat merk je, Gods geest werkt niet in jou. Of je gaat weer recht snijden, je gaat ernaar leven. En dan ben je weer die welbehagelijke offerander. Dat is wat God wil. Dus kijk naar Romeinen 15 vers 8. Dat moet ik niet gehoorzamen. Kijk, ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis vanwege de waarheid Gods. Omdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Christus is een dienaar geworden van de besnijdenis. Ik wil Christus volgen. Dit is Christus in de evangelie. Moet ik niet volgen, want als ik dat doe, ben ik een vervloekte. En is een vervloekt iets, een vervloekte offerande, is dat aangenaam voor God? Nooit. Maar ik kan wel door naar vers 16. Opdat ik, Paulus, een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Kijk, de offeranden van de heidenen zijn nu aangenaam, want ze zijn geheiligd door de Heilige Geest. Dat komt, want dat is waar het om gaat. Gods Geest werkt nu bij ons door onze bediening, zegt Paulus toch? Ik volg Christus, maar ik volg Christus in Paulus. En dan wordt die offerande van mij, wordt een welbehagelijk offerande voor God. Hier staat dat toch? Dat is wat hij zegt in Romeinen 12. En die moet ik volgen. En dan ben ik in mijn wandel ook gezegend. Nu zijn die offeranden wel eigenlijk. Ja, weet je, ik ben in Christus toch? Ik ben begenadigd in de geliefde. Dat weet ik. Ik ben geaccepteerd in die zoon. Nou ja, blijf dan ook daarin wandelen. En luister naar wat hij zegt. Nou, kijk terug naar Romeinen 12 vers 1. Welke is uw redelijke godsdienst? Dus, ik stel mij zo, hij smeekt het. Maak die keus. Wees gemotiveerd door die barmhartigheden. De barmhartigheden van God. We weten nu wat hij gedaan heeft. Ik ken mijn positie, ik ken zijn rechtvaardigheid. Ik hoef het niet te doen, hij heeft alles gedaan. Ik weet ook met Israël hoe het zit. Geweldig, die lofzang van Paulus, diepte van rijkdom. Dat ik dit mag weten. Ga nu je lichamen, gemotiveerd door zijn rechtvaardigheid die je hebt geleerd. Ga nu daarom ook die keuze maken en stel jezelf tot die levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Het kan nu, hij heeft jou daartoe in staat gesteld. Je moet dit wel weten, maar nu kan het ook. En dan, want dat is namelijk je redelijke godsdienst. Dat is je dienst, die zit bij jou in de reden. We hebben het ook over de dienst hier, dat is ook zo. Het samenkomt, maar we zeggen heel vaak, we gaan naar de dienst toe. Maar de dienst is hier van 10 tot, het is bijna 10:15, 10:15 nu. En dan gaan we naar huis. En dan is de dienst afgelopen, toch? Maar ik hoop niet dat dat beeld staat voor hoe jij kijkt naar de dienst die jij hebt met de Heren. Want die is natuurlijk altijd. Ja. Dus welke is uw redelijke godsdienst? Wat is nou redelijke? Nou, wandelt waardiglijk de roeping waarmee u geroepen zijt. Wat is dat? Wij zeggen, wandelt waardiglijk de roeping. Ik heb de roeping. Ik weet wie ik ben. Ik ben in Christus. Nu ga je daar ook in overeenstemming mee wandelen. Religie, de kerk draait het om. Die zeggen vaak, nee. Ja, wil je heilig worden? Wil je heilig worden? Nou, ga nou dit en dat doen. Dus ga nu wandelen. Wandelt waardiglijk de roeping. Dus ga wandelen en dan ga je het krijgen. De katholieke kerk ook verklaart mensen heilig. Maar dan kijken ze natuurlijk allemaal wat ze gedaan hebben. Die moet dat en dat. Oh ja, nou, oké, die is heilig. Nee, wij zijn heilig. En nu ga je dan ook als een heilige wandelen. Zie je, dat is een verschil. Oké. De redelijke godsdienst. En dat is iets wat in mijn geest zit. Dat is mijn verstand. Ja? God wil onze geest. Want als hij dat heeft, heeft hij ook onze ziel en ons lichaam. Toch? Ja. Bij de duivel is het precies andersom. Jacobus 3, vers 15. Ik ga er niet even over de tijd. Maar dan zegt hij, dit is niet de wijsheid die van God is. Die is de wijsheid van Satan. Weet je waar hij mee begint? Is aards. Dan nog eentje. En dan nog eentje. Hoe is het mogelijk dat ik dat niet weet? We gaan het even gaan aan Jacobus. En dan eindigt hij met duivels. En dat is, de duivel is natuurlijk ook een onzichtbaar iets. Even kijken, Jacobus 3 vers 15. En in vers 14 zie je dus nijd, twistgierigheid in uw hart enzovoort. Deze is de wijsheid, niet vers 15, die van bovenaf komt, dus het is niet de wijsheid van God. Maar deze is tegenovergesteld, namelijk aards, natuurlijk. Nou, het andere woord voor je ziel is je natuur. Dat is de ziel. Duivels. Dus de duivel begint met aards, lichaam, dan je ziel en dan je geest. Dat zie je ook. Je moet dit en dat doen. En dan kom je wel hoger en hoger. Nee, de Bijbel leert andersom. Daarom is dat vers ook belangrijk bij Paulus. Zegt, dat is uw redelijke godsdienst. Met je verstand. Want de wereldse godsdiensten, die zijn allemaal bezig met het lichaam. Je moet allemaal maar met je lichaam bezig zijn. En dan hoop je te krijgen. Nee, bij ons begint het precies andersom. Vanuit mijn verstand, vanuit mijn reden. Paulus zegt ook, wees geen kinderen in het verstand. Word volwassen, waar? In je verstand. Wat is dat volwassen worden in het verstand? Dat noemt de Colossense het geestelijke verstand. Toen ik nog niet gered word, zegt ook de Colossense, noemde hij dat. Ik was een vijand door mijn verstand in de boze werken. Dat was mijn verstand. Verduisterd. En in Colossense spreekt hij ook over dat ze zien allemaal dingen. Ze hebben engelen gezien, maar dat noemt hij vleeselijk verstand. Dat kan nog steeds als geloven. Dus let op, hè, de gezonde leer. Gods geest. Geest, ziel en lichaam. Het woord, de gezonde leer. Dan je hart. Je gelooft het. En dan ben jij in staat met de gezonde leer. Om die gezondige natuur te overwinnen. Dat die jou niet beheerst. Maar dat jij daarover heerst. Dat is het hele punt. En dat kan alleen maar. Want wat doet de wet? De beweging der zonde die stad, zegt de Romeinen 7, die door de wet zijn. Dus de wet, wat doet die? Inderdaad, die werkt op je vlees. Dan ga je verliezen. Maar nu, nee, het is andersom. Gods geest hier, en dan ziet, en dan werkt het zo uit. En dan heb ik een welbehagelijk offer aan de. Dus het is de dienst van God in de reden. En van je tijd ga ik ook nemen, maar Filippenzen 3, spreekt Paulus toch ook over. Hoewel ik dat allemaal had, ik was besneden, ik was een Israëliet, ik was dit en dat, had allemaal dingen om in te roemen. Hij was ook besneden. Maar hij zegt, ik jaag naar de rechtvaardigheid die uit God is, die het geloof van Christus is. Daar wil hij heen. Hij zegt, wij die God in de geest dienen. Paulus heeft in het vlees gediend, dat lukte niet. Nu is hij gelovig geworden, hij zegt, wij dienen God in de geest. Daarom, luister naar mij, kijk naar ons, hoe wij wandelen, want die anderen wandelen anders en we denken wat? Denken aardse dingen. Dus ja, laat, Romeinen 1 vers 19, dat stop ik niet. Daar staat het ook. Dat is hoe ik God dien nu. Kijk, 1 vers 9. God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest. Zie je het? Niet in mijn lichaam, in mijn geest. Romeinen 1 vers 9. En hoe? In het evangelie van zijn zoon. En dan moeten we begrijpen het evangelie van zijn zoon, wat aan de apostel Paulus is geopenbaard. Dus met andere woorden, ik dien God dus in de geest. Nou, dat betekent, dat is altijd. Dat is niet als we zo meteen naar huis gaan, nee. Op vakantie, op mijn werk, dag en nacht dien ik hem in mijn geest. Dus Paulus roept ons op, ik zei net al, dat je je lichaam dus daarom ter beschikking stelt. Dat is uw redelijke godsdienst. De wereld kent alleen maar je lichaam. Maar wij hebben Gods geest die het in ons doet. Dus de dienst van God is de dienst die wij hebben in de geest, in het evangelie van zijn zoon. Dat is wat hij aan ons leert. Nou, ik bid ook voor onszelf hier, dat ook dit ons mag motiveren. De dankbaarheid, blijdschap, de zekerheid die we allemaal hebben. Door die barmhartigheid van God. We kennen ze nu. Ja, hier staat het. We hebben allemaal geleerd. En nu zegt hij, en nu ga je er ook mee aan de slag. En je kan het. We kunnen het door zijn geest en door de gezonde leer. Vader, wil u danken, Vader, dat het woord ons in staat stelt. En dat we die kennis ook hebben, Vader. Maar het is niet bedoeld om alleen om het maar te weten. Het is ook bedoeld om het in praktijk te brengen. En het kan. U laat het duidelijk zien. Vader, dat we ook echt die motivatie zullen mogen hebben. Doordat we dit allemaal weten, die barmhartigheden van u, Vader. Dat we ook in staat zijn om een aangenaam offer voor u te zijn, Vader. Vader, bedank u ervoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.